Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Wat zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life.
Van harte welkom bij de laatste aflevering van Hour of Power op Oudejaarsdag. En we staan op de drempel van het nieuwe jaar. In het hoekje van je televisie zie je staan, of op je iPhone of iPad of wat je ook gebruikt. Breng licht in het leven van anderen. En dat hebben we het afgelopen jaar ook van harte geprobeerd in al die afleveringen van Hour of Power. Want dat willen we zijn, lichtdragers van het licht dat met kerst in deze wereld is gekomen. Nogmaals, van harte welkom. Bobby spreekt over, in kerstsfeer, je bent geliefd. En wat is dat niet een prachtig thema. En de zanger O'Connor zingt over dat kleine stadje in Bethlehem. Oh, Little Town of Bethlehem. En dan zijn mijn gasten vandaag Myrthe en Kees van den Berg. En we willen vandaag eigenlijk ook even stilstaan in het jaar wat bijna voorbij is bij al die kinderen. Kinderen die het moeilijk hebben door oorlogsgeweld, ook in ons eigen land, de problemen op school. En wist je dat er 450.000 kinderen zijn met een beperking, een IQ van 50 tot 80. En ja, die moeten ook maar zien mee te komen. En jouw dochter heeft een IQ van 55. Myrthe, leuk dat je er bent. Is dat moeilijk voor je, Kees?
Nou, eigenlijk, weet je Jan, je groeit er een soort in mee. Kijk, als je uiteindelijk diagnoses krijgt en zo wat er aan de hand is, dan moet je natuurlijk een plek geven. Maar het is niet dat het dan opeens, daar groei je in mee. En Myrthe laat ons ook zoveel mooie dingen zien.
En daar gaan we straks over doorpraten. Fantastisch, mooie dingen, daar houden we van. En we hopen ook dat het nieuwe jaar heel veel mooie dingen gaat brengen. In ieder geval bij Hour of Power. Want dit is ons thema en zal het thema blijven. Te midden van die wereld die zo verwarrend is. Je bent een geliefd kind van God. En dat is een zekerheid die staat. Welkom bij Hour of Power.
Is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
And hello, visitors and church family. Thank you so much for being here. You know, we're not living on leftovers from the Bible times. Anything that God did in the Bible, He will do today. You are loved.
It's going to be a great day. You made a good decision being a part of what's going on here. Let's begin with a word of prayer. We love you, Lord, and we thank you that your Holy Spirit is here, that you're ready to receive from us our prayers and worship. We thank you. We love you. It's in Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
Turn to the person next to you and say, God loves you and so do I.
Thank you.
preparation for the message, 1 Peter 3:13 through 17. Who is going to harm you if you are eager to do good? But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats, do not be frightened, but in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. For it is better, if it is God's will, to suffer for doing good than for doing evil. Amen.
Emmanuel, the dark. hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel.
Mijn gasten zijn vandaag Myrthe en Kees. Kees van den Berg, je hebt je dochter meegenomen, Myrthe, je bent 19. Je dochter heeft een geestelijke beperking. We willen ook stilstaan bij al die kinderen die daar mee te maken hebben. Je werkt op een zorgboerderij en in een cadeauwinkel. Myrthe, wat vind je het leukste dier waar je voor zorgt? Een paard?
Ja, paard.
Ja, kan je ook paard rijden? Jij kan paard rijden. Oh, wat goed zeg. En wie is de liefste vader van de hele wereld?
Dank je.
Okay. Kees, jij hebt een paar weken geleden een preek gehouden en die had als thema de wereld staat in brand. We zitten op de drempel van oud en nieuw. Ik hoor hier in de verte al het vuurwerk en dat barst straks nog meer los. Maar er is niet zoveel reden voor vuurwerk als de wereld in de brand staat.
Nee, maar die preek die hield ik op de laatste zondag van het kerkjaar, eigenlijk ook een soort oud jaar, hè, maar dan sluit het kerkelijk jaar af. En dat heeft, die heeft ook wel de naam Eeuwigheidszondag. Dus dat is ook wel een beetje de bedoeling, al sinds lang, dat je dan over de laatste dingen preekt. Nou, toen heb ik uit 2 Petrus 3 gepreekt, waar staat dat de elementen brandend zullen vergaan, dreunend en brandend. Nou, dat is natuurlijk ook, de wereld staat in brand. Maar sowieso hoor ik dat heel vaak zeggen de laatste tijd, ook door gemeenteleden. Dominee, de wereld staat in brand. En dan hebben ze het over de oorlog, dan hebben ze het over politieke omwentelingen, dan hebben ze het over het klimaat, wat verandert, veel zorgen. En ja, de wereld staat in brand. Dus ik dacht, daar haak ik bij aan, ook als brug naar dat gedeelte uit 2 Petrus 3.
Ja, hoe komen we uit de brand?
Nou, uiteindelijk vind ik het ook mooi dat heel veel mensen denken, ja, de wereld zal uiteindelijk in de brand gaan, door vuur vergaan, maar dat staat er nou net niet. Dat is toch het aardige van de grondtekst lezen. Uiteindelijk staat er dat het vuur veel meer louterend bedoeld is. Want de aarde en de werken die daarop gedaan, die zullen daar gevonden worden. Met andere woorden, die hebben eeuwigheidswaarde. Ja. Dus alles wat uit liefde wordt gedaan, liefde voor Jezus, uit liefde voor de ander, dat heeft eeuwigheidswaarde. Dus hoe komen we uit de brand? Door toch maar dicht bij dat kerstkind te blijven, die de weg naar het kruis is gegaan en Goddank ook is opgestaan.
Ja.
Hem na te volgen, dan geloof ik wel dat we uit de brand komen, persoonlijk.
Als we nu kijken naar de situatie in de wereld, het Midden-Oosten, naar Israël. Israël staat ook centraal in de Bijbel. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat grijpt me natuurlijk ook heel erg aan. Ik bedoel, ben er ook een paar keer geweest. Het is natuurlijk een heel bijzonder land, bijzonder volk. Maar ik vind het verschrikkelijk wat daar gebeurt. Dat zoveel geweld losbarst. Dat er een organisatie is die Joden wil vernietigen. En dat vind ik verschrikkelijk. Aan de andere kant.
Dat beseft niet iedereen. Maar Hamas heeft maar één doel. Dat is alle Joden vernietigen.
Ja, zeker. Zeker. Het staat nog steeds in het handvest. En in die zin snap ik Israël wel. Dat ze zich verdedigen. Ja. Aan de andere kant is dat dan ook weer zo heftig en zo. Dat ik denk, ja, uiteindelijk geweld is een spiraal. Die alleen maar naar beneden gaat.
Ja.
Dus ik hoop als het dan gaat over uit de brand. Dat we ook uit die brand komen. Ja. Dat er toch weer vrede komt.
Je had net over het kerstkind dat geboren is. Als de vredevorst geboren.
Zeker.
Dat lijkt zo ver weg.
Ja.
Jezus is de vredevorst.
Ja. Ja. En toch zijn daar ook in Israël, bij Joden en Palestijnen, sprankjes van hoop. Dat mensen die weg van de vrede willen gaan. Hè? Laten we dat ook niet vergeten. Je richt heel snel op het nieuws. Op alle krantenkoppen en de beelden die verschrikkelijk zijn. Maar er zijn ook mensen die zoeken elkaar op. Ik bedoel, mensen die samen een mars gaan lopen en zingen een lied zingen over vrede. Dus ik bedoel, daar moet het wel van hebben. Uiteindelijk de zachte krachten, zegt Henriette Holst, die zullen het winnen. En niet de harde krachten.
Ja. Je bent een van de 1500 predikanten van de protestante kerk in Nederland. Je bent gelukkig getrouwd. Je hebt 3 kinderen. Job, Lotte en hier Myrthe. Maar 2 van je dochters hebben alle 2 zware problemen.
Ja.
Als het gaat om gezondheid, als het gaat om beperking.
Dus dat bij Myrthe natuurlijk in die zin wel wat anders. Omdat dat iets is wat ze heeft en waar ze mee dealt. En dat gaat er heel goed af. En, en wij intussen ook. Bij Lotte de tweede is dat wat anders, want die heeft 2 chronische ziekten. Die ook best wel heel erg kunnen schommelen, zeg maar, qua ziektebeeld. Dat is reuma en de ziekte van Crohn. Allebei ontstekingen.
Dat is wat als je 24 bent.
Ja, Ja.
Heftig.
Ja, en die reuma had ze vanaf haar zesde. Ja. Een jeugdreuma die helaas niet overgroeid is, maar gebleven is.
Ja.
En die kroon kwam later toen ze een jaar of 15, dacht ik, was. Ja. 16.
Ja. Mirthe wordt geboren. Het ziekenhuis constateert dat het niet helemaal goed is. En je krijgt een heel hard oordeel, hè?
Ja. Nou ja, Mirthe was geboren. Dat was al sowieso even spannend. Hè? Jouw harttonen gingen naar beneden. En gelukkig hadden we een hele goede dokter die jou heel snel uit mama kreeg, zullen we maar zeggen. Nou, toen bleef mama achter en ik mocht naar boven, naar de kinderafdeling, neonatologie. En daar lag ze op zo'n bak met felle lampen erboven, nog feller dan hier. En naakt. En toen kwam er een kinderarts bij, die keek zo even. En zei met kakkeneuze stem, ik zie een aantal aspecifieke kenmerken. En dat was haar eerste opmerking. In plaats van, ze zal me misschien gefeliciteerd hebben, maar dat is bij mij blijven, blijven hangen. En ik zag ze ook. Er zat een grote plek hier, een soort wijnvlek. Dat waren adertjes die bovenop lagen. Zat pinkjes die een beetje, die heb je nog steeds, hè? Je hebt de mooiste pinken van iedereen, maar die zijn anders dan anders. Twee teentjes aan elkaar gegroeid en ze was asymmetrisch. Dus niet helemaal. Nu zijn we dat allemaal wel, maar bij haar ietsje meer, zullen we zeggen.
Ja.
En ja. En al na een paar dagen bleek dat ze totaal niet dronk. Helemaal niks. Geen druppel. Dus aan de borst niet, uit de fles niet. Dus dat werd zonde. En die heeft ze heel lang gehad, zonder voeding. Omdat na een half jaar bleek dat zij het Silver Russell syndroom heeft.
Zeldzaam, hè?
Is vrij zeldzaam. Is een vorm van dwerggroei, maar wel proportioneel. Dus niet met een groot hoofd, maar alles wel in verhouding. Maar wel met dat asymmetrische. Dus ook in haar mond is het asymmetrisch. Ja. Dus dat betekent dat Mirthe vanaf het begin logopedie heeft gekregen. Want praten gaat lastig. En ze heeft een beenlengte. Je bent ook geopereerd aan je been. Een stukje langer gemaakt en zo. Dus, en die zondevoeding. Dat hoorde er ook nog eens keer bij. Dat ze geen hongergevoel hebben. Ja. Moet je voorstellen, een kind dat normaal scheelt om eten. Ja. Mirthe niet. Nee. Helder bijna nooit.
Ja. Ja. Ze woont bij je thuis?
Ja.
Is het jouw parel?
Zeker, zeker. Andere kinderen ook.
Waarvan lach je daar zo bij?
Ja, nou, omdat je hebt ook heel goed met mama. Maar ik ben wel degene, omdat ik natuurlijk vanuit huis werk. Ja. Die haar klaarmaakt voor de taxi die haar komt ophalen naar de winkel of naar de boerderij. Ik lees haar elke avond voor. We gaan samen op de tandem met trapondersteuning, chaisen wij de stad door en zo. We doen vrij veel samen, ja. En
dat vind ik gauw daar onveilig.
Maken we gauw onveilig, ja. En dan racen we iemand voorbij en dan kijkt Mirthe triomfantelijk op zijn huis van zo. Die laten we ook weer achter ons.
Kijk, je leest ervoor. Je hebt een paar boeken meegenomen. Zijn dat je voorleesboeken?
Nou, we lezen nu uit De Tuinen van Door van Paul Biegel. Dat is natuurlijk gewoon een klassieker.
Ja.
Want weet je, ik wil heel graag voor de voorlezen, maar van die flauwe paardenboeken. Die niet. Ik moet er ook iets aan hebben. Ja, een beetje eigen belang. Ja. En dit is gewoon. Nou, dit lijkt op Godfried Bomans, een sprookjesachtige met ook heel veel wijsheid erin.
Ja.
Dus, en nog eens een keer prachtig geïllustreerd door de mooiste, de beste illustratrice Charlotte Demantons. Ja. Dus nou, gewoon genieten.
Kan papa goed voorlezen, Mirthe? Ja. Hoe lang leest hij voor? Een uur of twee uur?
Nee, een kwartiertje.
Ja.
Een kwartiertje.
Ja.
Ja.
Jij bent ook geïnspireerd door dit boek.
Zeker.
Want dat heeft parallellen met... Ja. Henry Nouwen, we zullen even een stukje zien van Adam en dan daarover doorpraten. Dan kijken we even naar Adam en de onbegrensde liefde die Henry Nouwen had voor die jongen. Ik heb het destijds mogen filmen, dat was een groot voorrecht. En die beroemde schrijver die zoveel liefde toonde voor iemand die niet kon praten, die geen liefde kon geven. Dat leek althans zo. Kijk even naar Adam en Henry Nouwen.
En een andere dingen die mij geweldig geboeid hebben met... Ik heb ontzettend veel met Adam opgetrokken. En ik ben gewoon van hem gaan houden op een hele intieme manier. En ik heb gemerkt dat Adam even volledig mens is als ik ben. Dat wat een mens maakt is primair het vermogen om liefde te geven en te ontvangen. En langzaam maar zeker, als ik voor hem ging zorgen... als ik 's morgens uit zijn bed haalde en een bad gaf en een ontbijt gaf... En heel intiem met hem mocht omgaan, heb ik ontdekt dat Adam en ik een band met elkaar hadden. Die niet een psychologische band was van we kennen elkaar en kunnen met elkaar praten, maar een diepe spirituele band van samen zijn op een hele intieme manier. En ik vond het inderdaad een enorm voorrecht dat ik Adam een bad mocht geven, dat ik Adam zijn tanden mocht poetsen, dat ik Adam mocht scheren, dat ik Adam kleren mocht aantrekken waarvan ik dacht, die staan hem goed voor. vandaag. En dat ik een half uur lang bij hem aan een ontbijttafel kon zitten.
Mooi is dat zo'n begaafd iemand als Henri Nouwen, intellectueel, maar ook pastoraal, weet ik het allemaal, dat die zegt, ik heb meer geleerd van Adam dan Adam van mij. Want wat heb ik geleerd van Adam, is dat het uiteindelijk gaat om zijn en niet om hebben. En ik denk, dat is ook weer zo'n spiegel.
Mooi, hè?
Ja, in deze maatschappij is natuurlijk hebben. Hè? Ja. Goede carrière, weet ik, voor allemaal willen we omhoog. En er is op zich niet zoveel mis mee. Maar deze mensen leren ons uiteindelijk gaat erom dat je er bent. Dat je geliefd bent. Ja. Zoals Henri Nouwen zo vaak zegt. En wat jullie thema is, een prachtig thema. En dat leert Adam. En Adam heeft natuurlijk een nog lager IQ. Hè? Ik bedoel, ja. dat zou je van zeggen, wat heb ik hier te halen? Ja. Nou ja, door te geven en door te ontvangen. Dat allebei. En het is voor Henri Nouwen dus ook een soort bekering weer geworden van... Hoe werkt God nou, zeg maar? Ja. Door uiteindelijk dat hij geeft en wij mogen ontvangen. En zo mocht hij ook geven aan Adam. Ja. En kreeg weer terug.
Ja, toen ik bij Adam was, ik zag al die andere kinderen met een zware lichamelijke en geestelijke beperking. En dan komt bij mij altijd de vraag, God, waarom?
Ja, kan ik me voorstellen. En weet je, Mirt is gewoon een hele vrolijke meid. En die heeft zich op haar manier ook ontwikkeld en zo. Maar Adam en die kinderen die jij daar hebt gezien, dat is ook nog een ander verhaal. Ja. Nu ken ik zulke kinderen ook, zulke mensen ook. Ja. Ook in onze omgeving. En wat ik net eigenlijk al zei, van het is niet van het ene, daar groei je in mee. Ik heb veel ouders ook gezien dat ze daar zo belangeloos en onvoorwaardelijk voor zorgen. Heeft hun leven toch verrijkt. Ik ga het niet idealiseren, want er zit ook een andere kant aan. Dat op een gegeven moment alles ook draait om dat kind. Daar moet je maar uitkijken. Hè? Ja. Je hebt ook twee andere kinderen. Maar dat het je ook leert van dat er meer is dan dat dingen alleen maar iets moeten opleveren of zo. Van dat door te geven. En dat denk ik dat God ons deze mensen daarom ook heeft gegeven. Van ook met de barsten en de raadsels daarin. Ik bedoel, het koninkrijk in zijn volmaaktheid is hier niet. En daar hebben we mee te dealen. En dat leren deze mensen ons ook.
Ja. Mirt, jij gaat belijdenis doen, hè? Want jij gelooft in de Heere God. Is dat belangrijk voor je? Ja, hè? Wat mooi, hè? Want ze gaat ook zondag, is er jouw PA, hè? Als je naar de kerk gaat, dan zorgt Mirt...
Ja, mijn assistent, klopt.
Ja. Je bent assistent van je vader.
Ja, wat mag je doen dan? In de kerk, na afloop.
Lezen, die borden opruimen, die letters leuk doen in de tabak.
Het liedbord. Dus de cijfers en de letters mag zij, en dat kan ze heel goed, ze is super secuur, weer terug doen in de bak. Ja. En de kosters, als Mitte er niet is, zijn gewoon teleurgesteld, want de assistent is er niet.
Je staat in die prachtige Pauluskerk in Gouda, op de kansel. Wat zie jij in het evangelie? Wat zie jij in God? Wat zie jij in Jezus?
Heel veel. Daar raak je niet op uitgekeken. Als het over kerst gaat, zie ik dat God zo klein wordt. Dat hij uiteindelijk naar beneden komt. Dat vind ik ook het unieke van het christelijk geloof. Wij hoeven niet omhoog naar hem toe. Hij komt naar ons toe. En dan ook nog eens een keer in Bethlehem. Dan ook nog eens een keer in een kribbe. In een voerbak. Het is gewoon een voerbak. Zozeer vernedert hij zich. En dan gaat hij ook nog de weg naar het kruis. Onder de planken van het wereldtoneel, zei Noordmans oor. Dus waar wij op spelen, gaat hij nog eens een keer onder. Zo vangt hij ons op. Ja, dat vind ik al geweldig, die genade.
Ja. Goed begin van het nieuwe jaar, als je daaraan vast kunt houden, toch?
Zeker.
Wat kun jij op de drempel van het nieuwe jaar als troost meegeven? Want hoe moeten we nou het nieuwe jaar in?
Ja, nou weet je, die onzekerheid ken ik natuurlijk zelf ook. Hè? Ik bedoel, ik vind dat je als dominee, maar ook als kerk, een beetje moet uitkijken dat wij zo in die zin, zo zelf, die zekerheid wordt ons geschonken. Elke keer weer. Dus die heb je ook niet in je broekzak. Dat is voor mij ook een reden om naar de kerk te gaan, om dat elke keer te horen. Om de Bijbel te lezen, het met elkaar over te hebben, te bidden. Ja. Dus ik zou zeggen, mensen, die middelen zijn er, pak ze. En ga het niet proberen in je eentje uit te vogelen, want dat is gewoon best een heel lastige klus.
Ja. Ja. We hebben het over Mirt gehad en ook over andere kinderen met een beperking. Er zijn er heel veel in Nederland. Je bent een ervaringsdeskundige, wat wil je meegeven?
Nou, onze tweede dochter Lotte heeft ook in haar studeert geneeskunde hier ook onderzoek naar gedaan. Hoe ga je nou om met ook beperkingen, ook in het prenatale onderzoek? Ja. Hè? Want dat is natuurlijk wel een item. Ja. Van, je ziet steeds meer in onze maatschappij van dat eigenlijk zulke kinderen vooral lastig zijn. Ze kosten veel, ze vragen veel, ze staan ook heel veel dingen bij ouders in de weg qua carrière. Maar Lotte heeft zulke kinderen zelf ook geïnterviewd, bijvoorbeeld kinderen met Down. Ja. En die vinden dat bijvoorbeeld heel lastig. Dat ze dan eigenlijk vanuit de maatschappij merken van, ik ben niet zo gewenst, zeg maar. Terwijl ik vind dat je als ouders allereerst, maar ook als kerk moet laten zien van, deze kinderen horen er juist helemaal bij. Paulus schrijft over het lichaam dat juist die delen van het lichaam waarvan wij zeggen, nou, die krijgen de meeste zorg en aandacht. Zo moeten we met deze mensen in het lichaam van Christus omgaan. Dat we ze extra welkom heten en laten merken van, jij hoort er helemaal bij. Dus in de kerk, maar ook in gezinnen. En natuurlijk is het lastig, maar onze ervaring is dat je er ook gewoon heel veel voor terugkrijgt. Mirthe leert ons wat verwondering is, wat dankbaarheid is. Meer nog dan andere mensen.
Prachtig. Dankjewel, Kees. Dankjewel, Mirthe. Fijn dat je hier was. Ik heb een cadeautje voor je, want jij houdt heel erg van dieren. Kijk eens.
Wow.
Vind je hem mooi?
Mooie
vogel.
Mooi.
Mooi, hè?
Nou, die krijgt een mooi plekje op je kamer, denk ik.
Ja. Ja. Oké, okay, even een test, want je bent dominee. Dus een bijbelquiz. Wat staat er in nummer 6, vers 24?
Dat moet de hoogpriesterlijke zegen zijn. De Heer zegene u en hij behoede u, enzovoort.
Ja,
prachtig zegen.
Want die spreek je elke zondag uit,
ja,
denk ik.
Ik gebruik hem vaak. En ik gebruik hem ook als ik stervende mensen zegen.
Ja.
Nou, de Heer zegene u en hij behoede u. Ja.
Ik deze aan jou geven.
Ja, ik ben 3 E's. Goed zo.
Als laatste, wat is jouw wens naar de kijkers van Hour of Power voor het nieuwe jaar? In een paar zinnen.
Ja. Nou ja, we begonnen met die wereld in brand, maar het gaat uiteindelijk om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En van een van mijn lievelingsteksten daarbij aansluitend is uit Openbaring 21. Zie, ik maak alles nieuw. Niet ik zal alles nieuw maken, ik maak, God is er al mee bezig. En ik hoop dat de kijkers van Hour of Power iets van die nieuwheid, van het sprankelende, van Gods vernieuwing, ook het komend jaar mogen meemaken. Dwars tegen alle oude verhalen, het oude liedje in, zeg maar.
Dankjewel. Dankjewel, Mirthe.
It's the most wonderful time of year.
The real meaning of the story of Christmas is that you are called to be the light in the world.
Breng licht in het leven van anderen. Alleen met uw steun kunnen we Hour of Power blijven uitzenden. Helpt u mee? Word dan nu donateur op hourofpower.nl.
Het is natuurlijk spannend op de grens van oud en nieuw, op de drempel van een nieuw jaar binnengaan en oud jaar afsluiten. En dan kijk je natuurlijk terug op alles wat je hebt meegemaakt in het oude jaar. Maar je mag ook vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Dat doen we ook bij Hour of Power. En we kijken vooruit om weer 52 afleveringen te kunnen verzorgen in 2024. En dan hebben we een hele dringende oproep aan onze kijkers die nog geen donateur zijn van Hour of Power. Dit is de laatste keer dat we campagne voeren om die 500 donateurs te bereiken. Dat is nog niet helemaal zo, dus we zouden het ongelooflijk fijn vinden als je zegt, op deze oudejaarsdag word ik donateur van Hour of Power en help zo Hour of Power het nieuwe jaar in en door. Doe mee! So
I want to encourage you today to make a decision to follow Christ. See, that's the key. The Bible says that if you draw near to me, I'll draw near to you. That's how God is. Maybe you say it shouldn't be that way. We should be the only ones that draw to God. Or maybe you say it's the other way. God should do all the work and come to me. You say, God, you do all the work, you come to me. No, he says, if you draw near to me, I'll draw near to you. Now, my personal opinion, because it doesn't say this in that passage, is if you draw near to God just a little bit, he's going to draw near to you a lot. Nobody wants you to go to heaven more than Jesus Christ. You know that, right? Not your mom, not your dad, not your best friend. Christ wants you to go to heaven more than anybody. But here's the key. You got to trust your life in him. You have to believe on him. That he was laid down his life for the forgiveness of your sins. That's all it is. And from there, everybody else says, do your best, try and get as many moral things right. Christianity rightly says, trust in the love of God for me, and then build your life as a response to that. Make a decision today to follow Christ, and you'll never be the same. Begs another question, what is heaven? Or here's a better one, and I like to ask this question a lot, where is heaven? Where is heaven? The answer to that question is similar to where is America? You might say to me, I'm in a church building, but I'm also in America. I'm in California, but California's in America. So you might say America is that big, beautiful country that goes from sea to shining sea, south of Canada, north of Mexico. That's America. But it's also Alaska, and it's also Hawaii, and it's also Puerto Rico and Guam. And you might even say, well, is America in France? You'd say, well, no, America's not in France. Well, I'd say, well, if you go to Paris, there's an American embassy, and that is considered America. And if here in Los Angeles, you go to the French embassy, that's considered France. What matters is that when we think of a government or a country or a people or a culture, it's not something that's limited to geography, and that's true of heaven. When we answer the question, where's heaven? Jesus tells us there's three places heaven is. Number one, heaven is in your hands. It's at hand. You hear him say it all the time. Heaven is at hand. That means that when I do things, when I ask for it, when I receive it, heaven's right there. Second place Jesus says heaven is? Heaven is in, is what? Within you. It's inside of you. Whoa, what does that mean? We'll get to that. And the third place, where is heaven? Well, heaven is the pearly gates. It's the Father's house. It's where we go when we die. So heaven becomes, like the way we describe America, not just something I go to when I die. It's something that's here and now. It's an idea. It's a feeling. It's the presence of the Spirit. It's the power of God. It's the Word of God. And here's the really, really interesting thing. One of my favorite ideas in the Bible, we can put stuff there now. We can put treasure or maybe say wealth or riches in this space that's not just when we die, something I can get at. It's in me. If heaven is in me, then treasures in heaven are where? Say it. In me. They're in me. If kingdom of heaven is at hand, then treasures of heaven are what? At hand. If you're confused, don't worry about it. We're going to get you there. Jesus says, there's not just one kind of wealth, there's two kind of wealth. There's not just one kind of treasure, there's two kind of treasure. There's not one kind of rich, there's two kind of rich. Two ways to describe a rich person. There's two types of treasures. Now, religious people like to act like the first one doesn't matter to God, but it does. He tells us plainly, this is important to God, ask for it, he'll give it to you. And that first type is earthly treasures. What are some earthly treasures? Well, money is an earthly treasure, and it's a good thing when good people have it. Planes, trains, and automobiles, factories, buildings, these are earthly treasures. Clothes, your new clothes, earthly treasure, new jacket, your new purse, your new shoes, those are earthly treasures, and believe it or not, those matter to God. But Jesus says, here's the problem with earthly treasure. Here's the real problem. It's the turnaround. It's the fact that, yes, you loved those shoes 3 years ago, but today, I don't know. He says, moth destroys your clothes. So you have a great robe, the moths eat it away. You have great silverware, the rust will destroy it. It'll destroy the hinges on your doors. It'll destroy your car. And worst of all, thieves break in and steal. Maybe you have some gold or silver in your safe. And the thieves could come and break in and steal your gold, your silver, and your double-stuffed Oreos. Those are in my safe. It's a long story if you first time you're hearing me talk, but I do keep Oreos in my safe. That's weird, I know. Just roll with it. Earthly treasures are wonderful. They're amazing. They're a gift from on high. But moth, rust, destroy, thieves break in and steal. And so Jesus tells, here's the second type of treasure. What is it? It's the kind of treasure that's in you. It's the kind of treasure you get when you die, and it's the kind of treasure that's in your hand. It's the kind of treasure no one can see. It's the kind of treasure when we talk about personal development. It's the kind of treasure we talk about what you're accomplishing in your prayer life. It's the kind of treasure that happens when you memorize scripture. You begin to store things in hidden places. The heavenly treasures of this world lead to earthly treasures in this world that are blessed. That are blessed. Maybe you say, Bobby, I still don't get it. Let me just say it plainly. You may want your life to get better, and you're hoping it gets better. You're hoping your boss gives you a raise. You're hoping that the person buys the thing you're selling. You're hoping that you meet the girl or man of your dreams. You're hoping to find a good church. You're hoping to beat your addiction. You're hoping. These hopings will get you nowhere. Do not hope that things will get better. What gets better is you, or what gets worse is you. If heaven is within me, heaven is at hand, and heaven is God's will, then when I get something inside of me that no one can see, that is when the beginning changes. Life gets better when you get better. Life gets better when you get better. When a plant is planted, when a seed is planted, it grows down before it grows up. The roots grow before the crops grow. We cannot forget this universal principle. Like the setting of the sun, you must grow deep before you grow wide. And that is the treasure you should be seeking after, is the development of the personalities, the attitudes, the skills, the methods, the rhythms of life that build in you who you want to be. You have to believe you can become that kind of person. Manners are important. Err on the side of manners. Confidence is important. The ability to lead and make crucial decisions and be calm. Imagination is important. The ability to picture what an organization can become, or who I can become, or who could be my friend, or where I could go. Wisdom, one of the greatest of all. The ability to sort through knowledge and pick what I need for now. Critical thinking, the ability to ask the right kinds of questions. Vocabulary, the ability to communicate with better words, what I'm thinking, what I'm feeling, where I want to go, who I want to be. Faith, the kind of thing that manifests itself in things like healing power and good leadership and believing and trusting in God. And what about the simple thing of joy? Just being a joyful, mirthy person that can light up a room. We could go on and on, but what we ought to do is frame in our life a list of the kinds of unseen treasures we need now. If you don't have the unseen treasures and you have $1 million, $100 million, it doesn't matter. But if you begin to build into your life the kind of skills, attitudes, and possibilities and all of the things that make us who we are, then your future looks a lot brighter. Yeah, you don't need to believe in yourself today. You need to believe in yourself tomorrow. You don't need to believe in yourself today if you've messed up, if you find yourself in a ditch. What you need to believe in is the methods, the practices, and the disciplines that get you out of the ditch. What you need to believe in is who you can become, and you can become anyone you want by getting better here, by storing up treasure here and here, here. That's it, man. Life gets better when you get better. And here is, I think, at the top of the list, if you had to pick one, the number one heavenly, unseen treasure you can store up for yourself, and that is goodwill. Sometimes the Bible uses the word favor. I like the word goodwill. It's one that's used in organizations and businesses. Goodwill looks like this. When someone thinks of you, they think of someone they would trust their kids with. They think of someone that would do something really well with their money. You're like in the parable, you're like the guy who gets the 5 talents and turns it into 10. Goodwill is the idea that I trust this person with my stuff, with the things that are important to me. I trust this person that when my back is turned, they'll stick up for me. Goodwill is you're the one that stands out from all the rest. And what's crazy about goodwill is it's not just something we can get with people, and we can. It's something we can get with God. If you have goodwill with God, doors begin to fling open for you. But having goodwill with God and goodwill with people means you build up the things within you that earn that goodwill. Yes, God loves you just as you are, and God's gracious towards you, but there is favor that God will pour out on your life. As I said in the beginning, if you draw near to God, He'll draw near to you. We must draw near to the Lord. And as we earn favor with the Lord and goodwill with Him, you'll actually see that you'll start to get goodwill with good people, and that's a great thing to have too. So how do we deal when there's offense, when people are mean, when people are cruel to us? There's an earthly way to do it. There's a heavenly way. The earthly way is to lash out, to tell it like it is. The heavenly way is with respect and gentleness. Nobody likes doing that. Here's the setting for 1 Peter chapter 3, which we'll read in just a second. In 1 Peter chapter 3, we hear about a guy named Nero. He was a Caesar who was a nutcase. Peter says, who's going to harm you? He tells him, just do it. Just keep doing what is good. And he says, who's going to harm you if you are eager to do good? That's a great question. But even if you should suffer for what is right, you are blessed. That word blessed is makarios. It also means happiness. That means if you do what is right in life, you'll be a happy person. If you stop worrying about your reputation and just focus on being right here, you'll be happier. Don't fear their threats. Don't be frightened. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Look, that is a good question. Peter begins by asking this question, who is going to harm you if you do what is good? That's a good question. Will God harm you if you are eager to do what is good? The answer? No, right? God's not going to harm you. Will good people harm you if you are eager to do good? And the answer is no. If they do, they're not good people. So who would harm you if you did what is good? And the answer is people of questionable character. And we are too comfortable trying to get people of questionable character to like us, love us, appreciate us, root for us. That's the kind of goodwill you'll never get. But I promise you one thing, that goodwill will not get you very far. Because here's what people of questionable character think about love. Love is what I feel towards you. And what that means for many people of questionable character is they will say they love you until they're done using you. They say they will be there for you until you have nothing left to give them. They say they will root for you until you have something they want, then they'll destroy you. It is not good to rely or depend on people like that. But if someone's rude, someone's mean, someone's cruel, someone lies, just respond with, Peter says, gentleness and respect. If you want to become the kind of person, it's not about extraordinary things every once in a while. It's about doing the little things for an extraordinary amount of time. It's about a devotion to do every day the little things to make a big difference in the long run. How long does it take, you ask? That's a good question. And I'll give you a straight answer. About 6 months. See, there'll always be spring and there'll always be fall. There'll always be the spring of the leaf and the fall of the leaf. But you have to plant in the spring and you have to care for it for about 6 months. And that's the first time you're going to see a harvest. You can't just go to the gym for a few days or a couple weeks. You got to go for about 6 months. Can't just work on yourself and those skills and the books and the goals and the things. You got to give it about 6 months. And if 6 months comes and you don't see a change, change what you're doing. You're in the wrong business, the wrong place, the wrong people. Something needs a tune-up. 6 months is about how long it should take before you see the first fruit. So will you get a huge harvest? No, but you'll get something. And you can allow that to motivate you. If you want to build yourself up, you won't do it by tearing others down. You want to build yourself up, you won't do it by tearing others down. Here's how you build yourself up. You build yourself brick by brick by brick. Brick by brick. When you read the books, that's a brick. When you start the day off right, that's a brick. When you clean up your desk, clean out your garage, clean your house, that's a brick. When you apologize to your spouse, that's a brick. When you read the book about how to do better as a parent, do better as a husband or wife, that's a brick. You're building a brick. When you fire some friends that you need out of your life, the toxic ones, you've built a brick. When you grab a mentor or some good friends that are like the way you want to be, that's a brick. And every day as we practice these disciplines, we're putting the bricks in our life that are going to form who we're going to be. 5 years from now, you're going to be different. But how different is up to you. You're going to be different in a bad way or different in a good way. And I'm urging you today to understand that the more of these bricks you place every single day, the more you are building something that people notice. And can we just say, it is hard to hide talent. It is hard to hide a good reputation. It's hard to hide someone with the kinds of skills and abilities that people want to be around. It's hard to hide joy or a good vocabulary. It's hard to hide the kinds of things that make us grow and that we develop in. So, my friend, just trust me. Trust the pace of God. God won't take forever, but he's never in a hurry. Focus on you. Compare yourself to you. Work on you. Believe in who you can become. And when you change, things change. When you get better, things get better. And every day is an opportunity to take one more brick, one more step to becoming who you're called to be. So, Lord, we thank you and we ask in Jesus' name to build into us the kind of rhythms, the kind of books, the kind of podcasts and sermons, the kind of prayers and the kind of people that will help us become who we need to be. And we ask it in the strong name of Jesus. All God's people said, amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Breng licht in het leven van anderen. Alleen met uw steun kunnen we Hour of Power blijven uitzenden. Helpt u mee? Word dan nu donateur op hourofpower.nl.
Je bent geliefd. En wat mooi als je ook het nieuwe jaar kunt binnengaan met die zekerheid. Ik ben geliefd. En als je je dat niet voelt, we hebben de hooplijn. Daar ga ik zo meteen iets meer over vertellen, waar je naar kunt bellen. Maar er zijn ook kerken, we hebben het van Kees gehoord, die wijd openstaan om je een stukje van de vreugde te geven die God in je leven bedoeld heeft. Hour of Power kan niet bestaan zonder al die vrijwilligers. En zometeen ga je een enorme lijst van vrijwilligers zien en onze vaste medewerkers. Dat zijn mensen, de 80 mensen die de hooplijn bemannen, die ons helpen met de activiteiten, zoals het prachtige kerstconcert van een paar weken geleden. Dus daar zijn we erg dankbaar voor. En ook voor Chris Stims en zijn team, die met een Gideonsbende heel veel verricht in ons land. Dus dank aan al die medewerkers, dank aan al die vrijwilligers. Volgende week hoopt mijn gast te zijn Wilma Veen, een zeer bekende kunstenares, dichteres, schrijfster. En heel veel mensen kennen haar ook van haar dagelijkse vlogs en blogs. En ze heeft een hele moeilijke tijd achter de rug, op het randje van de dood gelegen, lange tijd in het ziekenhuis door hartfalen. En ze komt in Hour of Power vertellen hoe God haar daardoorheen heeft geholpen. Ook een mooi begin voor het nieuwe jaar. Ik wens iedereen namens het team van Hour of Power, Amerika en Nederland, een hele goede jaarwisseling toe en een heel rijk gezegend 2024.